Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Anna van der Horst van Elo en Douwe Snoek van Snoek Puur Groen. Wie ben jij? Ja, dat klinkt als een makkelijke vraag, maar dat is helemaal niet makkelijk. Ja, wie ben jij op je werk? En wat bepaalt eigenlijk jouw identiteit? En ben je op je werk anders dan thuis? Hoe jij naar jezelf kijkt is belangrijk voor jouw ontwikkeling en inzetbaarheid. En in deze aflevering van People Power gaan we daar naar kijken. Hoe belangrijk dan en hoe belangrijk die relatie tussen werk en thuis is jij als volledig heel persoon. En dat doen we samen met Anna van der Horst en Douwe Snoek. En natuurlijk Pieter-Jan de Bree is mijn fijne co-host vandaag. Wil je nou meer luisteren, dan kun je je abonneren op onze podcast via iTunes en Spotify en alle andere platforms. Even zoeken naar People Power Podcast met spaties ertussen, dan vind je ons vanzelf. Je kunt je ook abonneren via WhatsApp. Sla ons nummer dan op bij je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam, jouw naam dus, je persoonlijke naam, en podcast aan. Dan sturen wij de nieuwe afleveringen direct zodra ze online staan. Wat fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
En Anna van der Horst is in de studio. Daar zijn we natuurlijk altijd bijzonder blij mee. En Pieter-Jan de Bree.
Pieter-Jan de Bree.
Wel lachen. Ja, het is leuk om je eigen
titel te hebben. Vanochtend ingezongen voor je, Piet. Dat doe je toch nog eens een keer met je zangcarrière.
Mooi.
Ik iets. We hebben het vandaag over identiteit, over werk privé, over wat is nou eigenlijk jouw verhaal? Anna, waarom is dat een belangrijk onderwerp?
Verhalen zijn een heel belangrijk onderwerp. Omdat mensen verhalen eigenlijk gebruiken om aan zichzelf uit te leggen wie ze zijn. Hè, om zichzelf te kunnen begrijpen. En ook om dat aan anderen uit te kunnen leggen. En eigenlijk gebruiken mensen een verhaal om een soort gevoel van consistentie te ontwikkelen. Om betekenis te geven aan de feiten die over de tijd heen gebeuren. En dat bij elkaar zorgt ervoor dat het mogelijk wordt om een identiteit te ontwikkelen. Nou, zo'n identiteit dat is belangrijk omdat dat eigenlijk voorziet in een heel veel basisbehoeften die wij hebben als mens. We willen graag weten wie we zijn om te kunnen functioneren in een bepaalde context.
Ja, en je noemt al even consistentie, hè? In het leven. Vinden we dat zo belangrijk?
Nou, consistentie in het leven helemaal valt wel mee. We vinden het ook wel eens leuk als er wat verandert. Maar wat we wel heel prettig vinden is dat we het gevoel hebben dat we in het verleden en nu ongeveer dezelfde persoon zijn. Dat is niet hetzelfde als dat je de hele tijd precies hetzelfde bent. Hè? Je leert en ontwikkelt natuurlijk. Mm-hmm. Maar je hebt wel graag een gevoel dat het een soort logisch geheel is. Dat ergens vandaan komt en ergens naartoe gaat. Hè? We hebben de behoefte om te kunnen laten zien wie we zelf zijn. En daarvoor heb je de consistentie in de tijd nodig.
Ja, en het grappige is dat ik me heel goed kan voorstellen dat je dat eigenlijk achteraf een beetje construeert.
Nou en of, ja.
Toch? Dat het eigenlijk helemaal niet echt waar is.
Nee, je verhaal begint eigenlijk vaak middenin. Hè? Dat je gebruikt een verhaal eigenlijk om feiten uit het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar te kunnen linken. En je hebt wel bepaalde feiten die natuurlijk gebeurd zijn. En we denken vaak bij een verhaal van dat is een opsomming van die feiten. Maar dat is eigenlijk meer het kader waarbinnen je aan de slag gaat met je verhaal. Hè? Feiten zijn er, maar jouw interpretatie daarvan en de betekenis die je daaraan geeft. Hè? De ene kijkt naar het glas half vol of half leeg is een beetje een simpele verklaring daarvan. Maar je kleurt zelf heel erg in wat dat verhaal eigenlijk precies is. En welke toon of welke sfeer je daarbij neerzet.
Ja, lijkt me wel interessant om eens een keer te horen dat iemand een verhaal vertelt over iets waar twee mensen bij waren. En dat de een het totaal anders heeft beleefd dan de ander. Het hele andere. Ja,
Piet? Ik heb net de reeks van Bob. Dat is een podcast over een mevrouw. Die begint met een mevrouw die terwijl ze dementerend is, een verhaal vertelt over uiteindelijk een heel diep geheim wat ze heeft. En wat ze heel lang heeft. En daar dat geheim gaan ze naar op zoek. Maar daar later in die podcast komt daar ook naar voren dat haar verhaal is dat haar verhaal? Of is dat haar man zijn er verhaal? Of is dat... Dus die herinneringen, dat werd op een gegeven moment ook beschreven, zijn allemaal blaadjes die we allemaal schrijven. En die op elkaar komen te liggen. En daar maak je een verhaal van. Maar en dus wat ze hadden gedaan met twee eigen tweelingen. Ja, daar loopt het ook vaak door elkaar. Van, was jij nou gevallen en riep jij mijn moeder? Of riep ik? Hoe zat het ook alweer?
Ja,
nou, dat. Dus die, ja. Het is, wij denken inderdaad dat het zo zit. Maar dat maken we er eigenlijk van.
Ja. Zo. Ja, nou dan maakt dat verhaal je identiteit hartstikke goed. En dat is belangrijk voor ons. Want dan weet je hoe je ook moet verhouden tot anderen. Waarom is het zo belangrijk in de ontwikkeling van mensen?
Ja, eigenlijk een mooi verhaal geeft richting aan de volgende stap. Hè? Eigenlijk bij een mooi verhaal of bij een consistent verhaal kijk je wat er gebeurd is, wat je heeft gevormd tot wat je nu bent. Maar tegelijkertijd zet dat je ook aan tot denken over wie je in de toekomst graag zou willen zijn en wie je in de toekomst heel graag niet zou willen zijn. Hè? We noemen dat eigenlijk het gewenste of het gevreesde zelf. En die hebben we vaak alle twee. En als je het dan hebt over verhalen binnen organisaties of die gekoppeld zijn aan werk, daar kun je bij voorstellen dat mensen bijvoorbeeld een idee hebben over een bepaalde functie die ze heel graag zouden willen, of een rolmodel die ze iets moois vinden doen. En dat motiveert, hè, zo'n soort beeld van de toekomst wat je graag zou willen. Dus dat zet heel vaak aan tot actie of tot het uitproberen van nieuwe dingen of het stellen van doelen. En tegelijkertijd dat gevreesde zelf, bijvoorbeeld in werk ziet dat er vaak uit als dat je niet terecht wil komen in een baan die geen perspectief heeft, of in een baan die wordt vervangen door robots, hè, of dat je straks niet meer inzetbaar bent. En daardoor ga je ook allemaal dingen ondernemen om dat te voorkomen. Dus het, ja, het helpt mensen.
Oké, dat helpt om in actie te komen.
Ja.
Maar ik kan me ook voorstellen dat als je zeg maar je verhaallijn van verleden naar heden naar toekomst, als je die niet echt scherp hebt, hè, van waar kom ik nou vandaan en wat heb ik geleerd en welke afslagen heb ik genomen en hoe ben ik hier gekomen, dat het dan ook lastiger wordt om naar de toekomst door te trekken.
Ja, precies. Ja, dus het geeft mensen veel meer zelf de regie en een gevoel van controle op het moment dat ze goed kunnen uitleggen wat er nou specifiek bij hen zelf hoort. Hè. Als je een ander goed kan vertellen van dit typeert mij, dit vind ik belangrijk, dit heb ik te bieden. Dat helpt allemaal om daar ook logische vervolgstappen zelf bij te kiezen.
Ja, en helpt het je dan ook, hè, want dat is ondertussen een thema of een hoe moet ik dat nou zeggen? Nou ja, laat ik maar gewoon roepen. Self-efficacy, hè? Dat kom ik heel vaak tegen de laatste tijd. Hè? En dan leg ik het maar uit als het gevoel dat je iets kunt.
Ja.
Hè? Dus niet denken dat je iets kunt, maar het gevoel dat je iets kunt. Ik kan me voorstellen dat het daar enorm bij helpt. Want als je terugkijkt en je kan zeg maar chocola maken van de keuzes die je hebt genomen. En dat een keuze die je misschien ooit best wel spannend vond tot iets moois heeft geleid. En dat je wat geleerd hebt. Dat enorm bijdraagt aan het gevoel van ja, weet je, ik heb enigszins controle over wat ik doe.
Ja.
Ja. Geloof ik. Als je het idee hebt, als het elkaar bevestigt elke keer, dan groeit je vertrouwen met het feit dat je denkt dat je iets kan.
Je voelt dat je iets kan, Piet. Dat is een heel groot verschil. Dus je voelt het.
Ja, denk je? Ja.
Ja.
Meer,
ja.
Het is geen wilsbesluit, zeg je. Het
nee.
Is, het is een gevoel.
Ja, het is zelf gevoel, vertrouwen, zeg maar.
Ja.
Dus als je eraan denkt, dan voel je dat je het wel kan.
Ja.
Los van de ratio.
Oh ja?
Ja. Ja, toch? Anna, jij hebt ervoor doorgestudeerd. Ja, ik heb het ook maar gewoon gelezen.
Ik ben dan benieuwd eigenlijk hoe dat
zullen
dan
we checken bij de expert? Anna,
hoe zit dat?
Leg jij het eens even uit.
Als je kijkt naar waar identiteit uit opgebouwd wordt, wordt dat uit verschillende onderdelen opgebouwd. Ten eerste een soort efficacy, dus een soort gevoel bij die identiteit.
Gevoel, hoorde je hem, Piet?
Ja, dus je hebt een bepaald beeld van jezelf en hoe voel je je daarbij? Hè? Ben je daar blij mee of juist niet? Vervolgens leidt dat vaak tot bepaald gedrag. Je gaat gedrag laten zien wat overeenkomt met dat zelfbeeld wat je hebt. Tegelijkertijd verandert dat de manier van denken. Hè? Dus de mening die je daarover hebt of de gedachtes die je daarbij hebt. Dus eigenlijk het gevoel, de cognitie en het gedrag, dat samen vormt die identiteit of dat leidt daaruit. Tegelijk wat jij zei, hè, van het helpt heel erg bij een algemeen gevoel van zelfvertrouwen of een algemeen gevoel van kunnen ontwikkelen. Dat kan, maar het kan natuurlijk ook helemaal de andere kant op. Hè? Er zijn ook heel veel mensen die hun verhaal in beste negatieve manier
precies
interpreteren.
Mm-hmm.
Ja, en dat is een belangrijke boodschap voor organisaties. Hè, en ook natuurlijk voor mensen zelf, gewoon überhaupt in het leven. Dat een verhaal kan je heel erg helpen om iets moeilijks of iets traumatisch om te buigen in juist wat heb ik daarvan geleerd? Of ik ben daar sterker uitgekomen? Of kijk eens waar ik nu sta. Hè, maar het kan je ook heel erg in een slachtofferrol plaatsen.
Ja, zo van zie je nou wel.
Ja, van ik aan mij overkomt altijd van alles. Of ja. Ik kan juist niks, want ik ben een keer gefaald. Of, ja. Ja.
Wat ik wel grappig vind aan die identiteit, hè, daar moet ik aan denken. Er zijn natuurlijk heel veel van die persoonlijkheidstesten met allemaal kleuren en zo. Die liggen de laatste tijd een beetje onder vuur. Hè, waarbij ik dan bij alles denk, ja, het is maar hoe je het gebruikt. Hè. Dus een geweer kan ook best handig zijn, zo nu en dan. Als er een grote boze beer op je afkomt. Per ongeluk, maar daar kan je ook alleen nare dingen mee doen. Nou, datzelfde geldt een beetje met deze testen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als dat echt in de, hè, als het heel veel gebruikt wordt in de organisatie en ook in het gesprek komt van ja, jij bent enorm blauw, dat je dat onderdeel van je identiteit gaat maken. Dus sterker nog, ik hoor mensen wel eens zeggen, als ze zichzelf gaan voorstellen, ja, ik ben namelijk enorm blauw of groen, of, nou, ik weet allemaal niet precies hoe het zit met die kleuren. Hoe zie jij dat, Anna? Zit daar een gevaar in?
Ja, het kan natuurlijk heel behulpzaam zijn. Hè? Zoals je al zei, het hangt een beetje vanaf hoe je het gebruikt. Mensen hebben vaak behoefte aan, als ze naar zichzelf kijken, zien ze van alles. Hè? Je ziet jezelf van alles doen. Je ziet allemaal eigenschappen. Maar het is soms best moeilijk om dat goed onder woorden te brengen. En om een mooi verhaal te kunnen schrijven over jezelf, of mooi, om een kloppend verhaal te kunnen maken van jezelf, is het heel handig als je iets daarbij hebt wat de dingen een beetje versimpelt. Daardoor krijg je overzicht en inzicht en wordt het ineens makkelijker om daar allemaal logische vervolgstappen aan te hangen. Maar als het heel voorschrijvend wordt, ja, dan beperkt het jou heel erg in een eigen persoonlijke, unieke identiteit maken. Hè? Dan wordt eigenlijk het kader zo strak dat je geen ruimte meer hebt om daar zelf betekenis aan te geven. En dan wordt je verhaal misschien wel veel oppervlakkiger of veel minder dicht bij jezelf. Wordt je identificatie daarmee minder sterk.
Nou ja, en dat verhaal, hè, je identiteit, dat is natuurlijk niet alleen wat je op je werk bent. Tenminste, daar ga ik een beetje van uit. Misschien moet ik gewoon een vraag stellen. Hoe zit dat in elkaar? Dus hoe lopen die verhalen van wie je bent als privépersoon, hè, in je sport, in je vrije tijd, als vader, nou, met alle rollen die je hebt. Hoe zijn die verbonden met de rollen die je hebt op je werk?
Hoe die met elkaar zijn verbonden? Ja, hangt ook een beetje vanaf hoeveel ruimte je krijgt in je werk om buiten een bepaald stereotype beeld van een bepaalde functie te kunnen handelen. Er zijn bepaalde beroepen waarbij je heel gericht in een kader moet handelen naar wat er van zo'n beroep verwacht wordt. En we zien ook vaak hoe meer er een stereotype vast beeld bestaat van een bepaald beroep, ja, hoe meer je vastzit aan dat gedragspatroon. Maar als een bedrijf heel erg uitnodigt om juist je hele zelf mee te nemen, bijvoorbeeld door functies wat losser in te vullen, door mensen de vragen te stellen van wie ben jij nou eigenlijk echt en wat past daarbij, dan kunnen mensen veel gerichter kiezen. Ja, en dat leidt vaak tot meer positieve emoties, hè, op het werk. Als je meer jezelf kunt zijn of als je allemaal dingen kunt benutten waar je goed in bent, die niet alleen maar voorgeschreven staan in jouw functie, maar die je zelf kan meenemen, voelen mensen zich daar vaak trots en competent en goed bij.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, tenminste ik heb dat zelf, dat als je terugkijkt, he, van wat je nu doet in je werk en waar je lekker bij voelt en waar je goed in bent en waar je beter in wil worden. En je kijkt terug naar je hele leven, he, tot zelfs dat je misschien 3, 4, 5, 6, 7 jaar oud was. Dat je veel beter snapt waar dat vandaan komt. He, ik vond het vroeger altijd heel leuk om op te treden. Dus ik ging altijd playback shows doen en allemaal dingen en dansen en weet ik veel wat allemaal. En nu ik regelmatig op een podium sta, en ik ben nu 47, dus ik kom er een beetje laat achter. En ik kijk terug, dan denk ik ineens, ja, weet je wel. Ja, dat is logisch. Hè? Dus mijn verhaal naar nu, die klopt. En daardoor past het ook veel makkelijker in mijn hoofd. Ik denk, ja, ik ben al heel lang aan het oefenen eigenlijk. Ja. Ik ben al mijn hele leven aan het oefenen.
Ja, wel leuk dat je dat zo zegt. Mark Fikas, die heeft Career Construction Theory ontwikkeld. En dat is een theorie die heel erg gaat over wat verhalen eigenlijk mensen brengt in het omgaan met veranderingen in hun loopbaan. En die heeft een aantal vragen opgesteld die mensen heel erg helpen om tot een duidelijk verhaal te komen. En een van die vragen is, wie waren vroeger jouw helden? Wie's poster hing op jouw kamer? En dan is vaak de truc om te zeggen, goh, welke persoonlijke eigenschappen hadden die helden? En dat zijn vaak eigenschappen die die je zelf heel graag zou willen hebben of die je hebt, hè, die je belangrijk vindt, die je positief vindt. En de andere vraag is, wat waren jouw favoriete verhalen vroeger? Of wat vind je een mooie film? En een andere vraag is, wat waren echt markeermomenten uit jouw bestaan? Hè? Welke momenten hebben indruk gemaakt of hebben eigenlijk de bril waardoor je naar het heden kijkt bepaald? En hij zegt daarbij, dat zijn zulke belangrijke vragen, omdat wat je in je jonge jeugd gevormd heeft, hè, of wat je toen, op welke manier je naar de wereld hebt leren kijken, eigenlijk moet dat terugkomen in je werk om je echt prettig te voelen in die baan. Okay. Eigenlijk kan je niet iets anders doen, of het kost de hele tijd energie om iets te doen wat niet past bij wat zich toen al, waar toen al de basis voor is gevormd.
Mooi. We gaan zo verder praten met Anne van der Horst en mijn fijne collega Piet Jan de Bree over identiteit, over het verhaal. En we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buescher, want die heeft weer een mooie column geschreven. Dat is wel fijn, die heeft hem ook aan laten sluiten op dit onderwerp. Dus ik ben heel erg benieuwd, die hoor je zo.
People Power, inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties met Glenn van der Burg.
Hij is strateeg in gedragsverandering in organisaties. Hij is managementboekenschrijver, 8 stuks reeds mooie boeken, Pimpje afdeling, Turbo Management, Onbeperkt houdbaar en zijn nieuwste boek De Leerrevolutie is vers uit. En hij is al best wel een tijd columnist bij People Power, dames en heren, Jeroen Buescher.
Wie ben ik? Wat drijft mij? Wat is mijn plek in deze aarde? Uw columnist zal er vanmiddag antwoord op geven. Net zoals Stephen Hawkins zijn laatste boek heeft geschreven, Antwoord op de Grote Vragen. Ik zal hem bij deze even behandelen. Wie ben ik? Ik kan het u zeggen. Het staat boven elk WhatsApp bericht wat ik verstuur als mijn identiteit. Daar staat namelijk, het is wat blijkt. Ik heb gezocht, ik heb gegraven in mijzelf, ik heb mijn ziel onderzocht, ik heb hem in handen genomen en ik kan u zeggen, ik had niets in handen. Ik ben er helemaal niet en ik ben eerlijk gezegd helemaal niet geïnteresseerd in wie ik ben en ik ben bang dat die vraag de hele tijd stellen de ellende alleen maar groter maakt. We moeten helemaal niet weten wie we zijn. Want als we weten wie we zijn, dan gaan we eraan vasthouden. In het boeddhisme heet dat ego. En ego is de grote generator van alle ellende. Want alle agressie, alle belediging, alle onverongelijkheid en alle ruzie komt alleen maar voort omdat mensen hun eigen ego in andermans ogen niet bevestigd zien. Dit weekend leidde ik een bijeenkomst en die ging over actieve tolerantie. En ja hoor, daar kan hij weer langs. Zwarte Piet. Ik kan die Piet niet meer horen. Ik denk dat die oude lul zelf maar die cadeautjes moet gaan rondbrengen. Want ik word er helemaal gek van. Maar het mooie aan de bijeenkomst was dat we erachter kwamen dat actieve tolerantie nodig is. Dat tolerantie nodig is omdat mensen een vergissing maken. Zij koppelen hun mening aan hun identiteit. En zij denken dat als je niet met iemands mening het eens bent, dat je het niet eens bent met iemands identiteit. En dat is mijn grote voordeel. Ik heb namelijk helemaal geen identiteit. Ik ben wat blijkt en daar voel ik me heel erg goed bij. Volgens mij hebben we als mens 3 handelingsopties en daar klamp ik me daar maar aan vast. Handeling optie 1, dames en heren, is get out of the kitchen. Als ik ergens ben en het bevalt me niet en ik kan er verder niks meer aan veranderen, dan moet je de moed hebben om te zeggen, ik kan hier niks mee, sorry, ik loop hier weg. Optie 2 van de handelingen die ons in het leven gegeven zijn, is accepteren. Soms zijn we in een context, is er iets wat ons niet bevalt, maar slagen we er niet in er iets aan te veranderen. Dan moeten we gewoon leren accepteren dat sommige dingen pijn doen, dat het leven soms ook pijn doet en dat daar helemaal niks mis mee is. Als u de aflevering hiervoor terugluistert, dan hoort u zelfs dat pijn u kan helpen om te veranderen. Hoe mooi kan het worden? Handelingsoptie 3 is verander de context. En dat is wat we hier steeds proberen. Hoe kan ik de situatie veranderen die ik ben? En wat moet ik dan doen? En zo richt ik mijn leven in. Ik probeer niet te begrijpen wie ik ben. Ik probeer te kijken naar wat mogelijk is. Kan ik iets doen? Of moet ik gewoon accepteren? Of is het niet te doen? Wegwezen hier. Hou op. Wie ben ik? Geen idee. Niet willen weten. Levert alleen maar pijn op. Het is wat blijkt.
En het is wat blijkt, zoals bij deze column ook. Prachtig, Jeroen, dankjewel. Wat een feest.
Met liefde gedaan.
Meepraten. Of meer programma's? people-power.nl.
Douwe Snoek is een bijzondere ondernemer. Hij is de ondernemer achter Snoek Puur Groen. En hij is bijzonder omdat hij zorgt voor zijn medewerkers alsof het professionele sporters zijn. Zijn bedrijf heeft een vaste fysiotherapeut en psycholoog. En Douwe besteedt veel aandacht aan wie zijn mensen echt zijn. Douwe, wat fijn dat je even tijd voor ons maakt in de uitzending.
Ja, leuk.
Douwe, jij vindt het echt belangrijk om te weten wie mensen echt zijn en wat het verhaal erachter is. Waarom doe je dat?
Nou kijk, wij zijn een dienstverlenend bedrijf. Wij verkopen uren. En dus eigenlijk is het hart van mijn bedrijf. En als je daar niet van weet wie daar werkt, wat men beweegt, waarom ze er zijn. Ja, dan heb ik eigenlijk ook gelijk een onbalans in het bedrijf. En dat is ook een onbalans in het sociaal zekerheden van al die mensen. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk.
Ja. Ja, en dat klinkt zo logisch. En toch hebben wij allemaal het idee dat werk en privé, dat er een soort schot tussen staat. Is dat bij jou altijd anders geweest?
Ja, ik denk het wel. Ja, absoluut. Want kijk, mensen die komen elke dag naar ons werk. Ik zeg wat je moet doen. Je komt bij mij werken. Dat doe je omdat je dat leuk vindt. En dan ben je 8 uur van huis minimaal. Ik zeg, voordat je thuis bent, ben je zo'n 10 tot 12 uur van je huis af. Dus ja, ik zeg, wij besteden vaak meer tijd met elkaar dan dat je dat met je vrouw doet door de week. Laten we dan in ieder geval leuk hebben met elkaar. En dan gaat privé en zakelijk wel heel erg door elkaar heen. Want ja, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik kan het niet verbloemen als ik een slecht weekend heb gehad. En ik heb er af en toe wel eens een ruzie gehad met mijn vrouw in het weekend. Ja, dan kan ik maandagochtend niet mijn werkenergie vinden die ik normaal vind. En dat is ook weer heel erg logisch. Dus daar hebben wij wel oog voor. En daar praten wij ook met elkaar over.
Ja. En hoe doe je dat? Hoe krijg je dat in beweging? Want ja, er zit toch ook wel een beetje, hè, voor veel mensen een soort taboe op. Van ja, nee, dat is mijn weekend. Dat is mijn vrije tijd. Dat is van mezelf.
Ja, er zijn die hebben absoluut mensen bij die ons ook die dat ook zo vinden. Maar ze vinden het ook zo fijn als je vraagt hoe het met hen gaat. En dat vinden wij allemaal fijn. Dus dat is ook niet zo specifiek aan rang of aan je positie verbonden, vind ik. Het gaat er gewoon om dat je verbinding maakt. Je praat met hen, je vraagt hoe is het geweest. Of je ziet gedragsverandering en dan vraag je wat is er met je aan de hand. En dan ga je in gesprek. En dan is soms een gesprek dat aan de keukentafel voer je. Want ook soms wil je dat ook niet alleen maar op de werkplek bespreken. En dan zeg je, god, dat is er wel echt wel wat aan de hand. En dan daar is ook een vrouw en kinderen bij in het spel. En dan heb je het er eens met elkaar over. En dan, ja, soms kan je ook gewoon een hulp zijn in hoe moet je dingen oplossen. Dat maakt eigenlijk dan niet meer uit. En dat vinden ze bijzonder prettig.
Maar tot aan de keukentafel, zeg jij. Jij zit dus wel eens bij jouw collega's aan de keukentafel.
Ja. Absoluut. Ik denk dat ik sowieso 3-4 keer per jaar wel eens bij iemand aan de keukentafel zit. En we toch gewoon eens een gesprek over het leven hebben. En dat moet je in vertrouwen doen. Hè. Dus dat is ook niet zo dat mocht er dan ergens een keer iets gebeuren op het werk, dan mag je dat nooit gebruiken. Dat gaat echt over vertrouwen. Maar dan zijn we elkaar heel ontzettend dankbaar. Want ik ben hun heel erg dankbaar dat ik het mag doen. En dat ik zo met hun mag spreken en in die openheid mag zijn. En zij zijn mij dankbaar dat ze soms toch weer handvaten krijgen die ze ergens anders niet hadden gekregen.
Ja. En hoe vinden de partners dat? Dat ineens de baas langskomt?
Nou kijk, achter elke sterke man staat een nog veel sterkere vrouw. Dus die is wel heel erg belangrijk. En als ik kijk naar als er dingen zijn die op het werk niet lopen, dan zit er vaak ook best wel een mening van een vrouw achter. En die vinden het dan ook wel eens fijn om eens even met die soms in het begin van een gesprek, de boeman, die op het werk dan altijd maar bepaalt dat die man chagrijnig thuis komt, dat die ook eens aan de keukentafel komt gaan zitten en zegt van nou, goh, dit ben ik. Wat vind jij nou eigenlijk van mij en andersom? En waarom zouden we niet gewoon in gesprek met elkaar gaan? Dat vinden ze erg prettig.
Ja. Is dat nou bij jou altijd zo geweest, hè? Dat de persoonlijke problemen, de persoonlijke drijfveren van mensen, dat jij dat ook jezelf aan hebt getrokken en dat jij het belangrijk vond om het daarover te hebben?
Nee, dat is echt wel gekomen door een gebeurtenis in mijn eigen leven ook wel. En met name ook door de mensen die bij mij werkten en ziek werden en met een heel traject en uiteindelijk toen ze met een vaststellende overeenkomst weg waren gegaan. En dan toch na 2 jaar kom je erachter dat je ze toch weer moet gaan betalen. Omdat de premies, en dat was toen nog heel erg geld gebleven. Toen ben ik steeds meer gaan interesseren in de mens. En de mens achter de medewerker. En dat geeft mij zo ontzettend veel energie om te zien hoeveel mooie talenten wij hebben. En ja, dat heb ik ook steeds meer ben ik dat gaan ontwikkelen. En dat maakt wel dat ik een hele sterke band heb met heel veel mensen.
Ja. En wat is het effect, hè, van jouw ommezwaai geweest?
Ik ben er zelf veel rijker van geworden. Ik heb een veel onbezorger leven gekregen daardoor. Ik ga niet meer nadenken wat zou me wel iets van me denken. Nee, we gaan in gesprek. Want ja, als baas zit je vaak bovenop die apenrot, zeg ik dan wel. Dan zit je dan alleen. Je moet besluiten nemen die voor iedereen goed zijn, maar niet voor het individu soms. Nou, door daar ook met elkaar over te praten, moet ik zelf ook rijker. En dan zie ik soms ook dat ik beslissingen anders en beter kan nemen. En ik ben een veel rijker mens geworden op emotioneel gebied. Niet dat ik nou elke dag loop te huilen of dat soort dingen niet, maar ik schroom het ook niet. Nee, ik heb een veel mooier leven gekregen.
Ja. En voor mensen die luisteren, die misschien er nog niet zo zijn, dat ze het nut inzien van het stappen in het privéleven van mensen. Jouw ziekteverzuimcijfers die zijn redelijk om door een ringetje te halen. Hoe waren ze voor je omslag en hoe zijn ze nu?
Nou, het landelijk gemiddelde zit zo rond de 3,2% in onze sector. We hebben een vrij fysiek zware sector. Wij zaten rond de 3,5%. En we hebben dat nu weer terug weten te brengen naar 0,9. En naar 0,8. Dat zweeft het wel een beetje in. Maar dan gaat het echt wel om de griepjes en om de dingen dat je echt gewoon niet aan het werk kan zijn.
Ja.
Maar mensen die bij ons ziek worden, kijk, ziek is thuis ziek en op je werk ziek. Daar vindt niemand wat aan. Dus als er wat gebeurt, dan gaan we ook gewoon weer in gesprek. Wat kan je nou wel? En soms heeft iemand een gebroken voet. En die kan niet meer medewerken in de buitendienst. Maar die kan op kantoor, bij ons kantoor, perfect goede dingen doen. Twee dingen gebeuren er dan. Hij ziet een keer wat zijn collega's doen. Hij krijgt respect voor wat er binnen gebeurt. En andersom. En daar ontstaan ook weer hele mooie dingen. Dus, en ook talenten ontwikkel je daardoor weer. Dus, ja, wij zeggen niet van gaan we thuis zitten te kniezen. Nee, als je nog wat kan, dan kom je gewoon. En desnoods halen we die op.
Prachtig. Nou, Douw, volgens mij kunnen veel mensen een voorbeeld, veel bazen, om het maar even ouderwets te zeggen, een voorbeeld aan je nemen om ja, zo geïnteresseerd en zo van je mensen te houden. En ik vind het elke keer weer prachtig om van je te horen.
Nou, dankjewel. Ik hoop dat ik nog heel veel werkgevers mag inspireren om gewoon jezelf elke dag weer te realiseren dat je met je eigen gedrag impact hebt op andere mensen. En dat het begint bij het aanpassen van je eigen gedrag. En als je dat aanpast, dan ga je daar heel veel mooie dingen voor terugkrijgen. Want vaak is wat je tegenover je krijgt, is een spiegel van je eigen gedrag. Dus ik hoop dat ik daar nog velen mag inspireren om het anders te doen. Dat wordt de wereld volgens mij een stukje mooier van.
Nou, ik weet het wel zeker. En om daar maar gelijk daad bij het woord te voegen. Wat mij betreft kom je ergens halverwege in de komende maanden in 2019 gezellig een keer een uur bij ons langs om daarover te kletsen.
Gaan we zeker doen.
Hartstikke goed. Hey, Douwe, dan zie ik je volgend jaar.
Ja, nou gaan we doen. Super, dankjewel.
Dankjewel, hè. Nou, mooi, hè. Dit is de echte praktijk, hè. Dit is de echte praktijk. Hij heeft een hoveniersbedrijf met ruim 100 mensen.
130 man?
Ja, werk echt zwaar werk.
Ja.
0,8% ziekteverzuim. Dat is echt ongelooflijk.
Ja.
Maar nog veel belangrijker. Hij verbindt dus dat werk met privé met elkaar. Hè? Anna, als je nou dit hoort. Hè, en je bent net gepromoveerd. Tenminste, je bent aan het promoveren. Ben je al klaar eigenlijk?
Het onderzoek is klaar. 10 december verdediging.
Oeh, dus, spannend. Ja, nou, je bent bijna gepromoveerd. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij op een andere manier naar hem luistert. Dat je ook luistert van ja, wat voor nut heeft het dan? En welke systemen in ons spreekt hij nou eigenlijk aan? Door aan die keukentafel te zitten. Door aandacht te geven. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, er spelen denk ik wel verschillende dingen een rol bij. Maar een van de dingen die je daar wel bij hoort terugkomen, is dat op een gegeven moment we maken een identiteit van onszelf. Hè, van hoe we onszelf als individu zien. Maar we maken ook heel sterk een identiteit van hoe we onszelf in de context of in de sociale context zien. En op het moment dat we een bepaald beeld hebben, willen we graag controleren of dat ook in de sociale context landt, dat beeld. Een soort sociale verificatie van ons eigen zelfbeeld. Dus wat we vaak doen, is steeds checken bij onze omgeving of de ambities die we hebben, of de ideeën die we over ons huidige zelf hebben, bij anderen ook aankomen. Of dat anderen het daarmee eens zijn. En op het moment dat anderen inderdaad aangeven, oké, dat zien wij ook zo, we zien jou dat doen, of we zien jou als zo'n soort mens, dan vinden we dat heel prettig. En daardoor, dat versterkt heel erg onze identiteit. Dus dan geeft die identiteit nog veel meer betekenis en nog veel meer richting. En eigenlijk is dat wat hij doet. Hè? Hij gaat naar mensen toe en hij benadrukt heel erg die sociale omgangsvorm. En hij luistert heel erg naar hoe iemand zichzelf ziet, wat er echt allemaal bij komt kijken. Niet alleen dat stukje van die identiteit op kantoor, maar hoe iemand zichzelf als heel mens ziet. En hij probeert daar op dat stuk te levelen met iemand. Van ik zie jou en ik erken ook wat er bij jou gebeurt. Hij neemt mensen hun klachten serieus. Hij neemt mensen hun dromen en wensen serieus. Dus dat versterkt heel erg die identiteit. En wat er zou gebeuren op het moment dat we merken dat mensen niet eens zijn met ons zelfbeeld. En dan gaan we die identiteit aanpassen. Maar dan moeten we dus opnieuw zoeken. Naar welke richting moeten we dan op? Wat betekent dat dan? En dat geeft meer stress of dat geeft meer druk. Hè? Dus eigenlijk is dat heel mooi dat die mensen bevestigt in de hele persoon die ze zijn.
Ja, en hij gaat zelfs in gesprek met de partner.
Ja.
Dat is natuurlijk, dat onderschatten we volgens mij wel eens. Die zijn natuurlijk vaak, als we het niet zo naar ons zin hebben op het werk, zijn die de bok. Hè? Die krijgen natuurlijk of de euforische verhalen of de negatieve verhalen. Maar dat ertussenin, dat het eigenlijk allemaal best wel oké gaat, dat komt niet naar voren, toch?
Nee, hij zei, ben je thuis ziek, dan ben je ook op je werk ziek. Of andersom, hè? Dat is natuurlijk. Ja, zo mooi heb ik hem nog nooit omschreven gehoord. Want heel vaak zeg je, ja, en de hele mens mee naar je werk. En wie ben je dan? En waarom zou je dan thuis anders zijn dan op je werk? Dat is een beetje, er zit toch een soort verdediging in. Maar inderdaad, als je ziek bent, ben je ziek.
Dat is dan ben je niet thuis leuke dingen aan doen.
Als het goed is, niet. Nee. Dus ik vind het de mooiste omschrijving voor het meenemen van je hele zelf. Ja, wel gaaf.
Ja, ja, mooi is dat. Maar ik heb ook wel zoiets van, ga je daar dan niet ook een grens over? Ja. Hè, waar ik zou er zelf niet zo moeite mee hebben, maar ik heb. Het is natuurlijk een groot MKB-bedrijf, maar stel je voor dat de manager van, noem eens even een enorm corporate bedrijf van Unilever of zo, die gaat dan. Nee, ik ga altijd bij de partners van mijn medewerkers langs. Dat voelt anders. Dat is toch raar eigenlijk?
Ja,
ik weet niet.
Ja, of misschien ook wel logisch. Hè? We hebben verschillende rollen in het leven. En in die verschillende rollen worden andere dingen van jou verwacht. Dus het is ook misschien inderdaad wel prettig als je bepaalde onderdelen van die rollen kunt scheiden. Hè? Je bent tegen je kinderen anders dan tegen je partner en weer anders dan op je werk. Dus het is ook weer niet zo dat je overal precies hetzelfde moet zijn om authentiek te kunnen zijn. Je mag best ander gedrag in een andere rol laten zien. En juist als je het hebt over identiteit, gaat dat over identiteit in een bepaalde context. Zonder context is het heel moeilijk om een identiteit te omschrijven.
Ja.
Dus je hoeft er niet naar te streven dat die identiteit denk ik de hele tijd overal hetzelfde is. Dus een beetje ruimte voor privé mag er denk ik ook wel zijn. Ja. Alleen het kost energie als je de hele tijd moet compenseren omdat je iets moet doen wat eigenlijk niet zo past.
Hmm. Ja, dat is wat je bedoelt eigenlijk. Het moet dicht bij jezelf liggen.
Ja.
Toch?
Ja. Ja. Waar ik zo benieuwd naar ben, en ik hoop jullie ook, want dan zijn jullie namelijk geïnteresseerd en komen er mooie antwoorden.
Maar waar erkenning.
Ik, dan krijg je ook weer erkenning voor mijn onwijs goede vragen. Maar waar ik zo benieuwd naar ben, is wat kun je hiermee? Dus wat kun je hiermee in je dagelijkse werk als leidinggevende of als individu? En dat hoor je zo.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Piet-Jan de Bree in de studio met Anna van der Horst, die bijna gepromoveerd is. Dapper van je, zeg. Jeetje, zeg.
Dapper?
Ja. Of vind je het heel, misschien vind je het wel jammer dat je denkt, nou, ik ben klaar, wat jammer. Ik had zoveel meer willen onderzoeken. Ja.
Oh, maar dat gaan we ook doen. We hebben allemaal leuke nieuwe ideeën over wat er hierna allemaal moet komen.
Nou, ik
en voel, waar werk je dan naartoe? Ben je dan, want je kan maar één keer promoveren. Of kan je nog een keer promoveren?
Ja, daarna is het allemaal voor niks.
Ja, precies. Ja.
Wat een goede vraag. Kun je eigenlijk twee keer promoveren? Ja, toch kan toch wel?
Ja, dat kan wel. Maar
ben je redelijk.
Nou, maar meestal doe je dan een soort postdoc-achtige functie. Of als assistent, professor. Of een beetje die kant op.
Ja. Kunnen we laten zeggen, hè, Piet? Kunnen we zeggen,
ja, wij hebben
professor Van der Horst in de studio gehad.
Die kennen we nog. Nobel,
toen ze, weet je nog?
Toen ze heel klein was.
Nobel Prize winner.
Ja. Daarvoor is dat te laat.
Ja. Anna en Piet Jan. Ja. Wij hebben het over identiteit, over hoe verhalen je identiteit maken en wat de nut en noodzaak ervan is. Nou heb je een organisatie. In die organisatie moeten mensen zich blijven ontwikkelen. Dat wil je ook graag. Moeten ze duurzaam inzetbaar zijn. Noem maar op. Hoe kan je hier gebruik van maken op een positieve manier om mensen te helpen? Ja. Anna.
Nou, in het onderzoek wat ik heb gedaan voor mijn promotie, hebben we veel naar proactief loopbaangedrag gekeken. We hebben dus eigenlijk gekeken naar welk gedrag moeten mensen nou laten zien om succesvol met veranderingen om te gaan. En nou, dat is een actueel onderwerp, hè, omdat overal hoor je steeds dat mensen de hele tijd geconfronteerd worden met veranderingen. En eigenlijk in al die veranderingen, wat er de hele tijd meegaat met jou naar zo'n nieuwe situatie of naar een nieuwe uitdaging of naar een tegenslag, is wie je zelf bent.
Ja.
Dus een duidelijk beeld van wie jij bent, een duidelijk verhaal, werkt eigenlijk als een soort kompas. Nou, we hadden het er net al over dat een duidelijk verhaal helpt jou om de vervolgstap te bepalen, om het volgende hoofdstuk te gaan schrijven. En het blijkt ook uit onderzoek dat een duidelijk verhaal heel erg aanzet tot dat proactieve gedrag. Dus het wordt veel makkelijker voor mensen om het juiste gedrag dat helpt om duurzaam inzetbaar te blijven, te laten zien op het moment dat ze zo'n verhaal goed kunnen vertellen en goed kunnen presenteren naar anderen.
Weet je waar ik nou gelijk aan moet denken? Hè? Is dat stomme plaatje van die comfortzone, waarbij de magic happens, zeg maar, mijlen ver weg is. Ik hoor jou eigenlijk, en ik ben er sowieso niet zo'n fan van, maar ik hoor jou ook zeggen, juist dat je verhaal van waar je vandaan komt, waar je nu bent en waar je naartoe, daar moet een beetje een lijn in zitten. Dat moet niet zijn, ik was eerst schoenmaker en toen ben ik schoenontwerper geworden en daarna ben ik op de vuilniswagen gaan werken. Dan denkt iedereen, hè? Daar zit er een breuk in. Dat klopt niet. Dat is een gek verhaal.
Ja.
Totdat je dat aan elkaar... Dat zijn de feiten. Precies. Maar misschien heb je iets ontdekt tijdens dat schoenen.
Het weggooien van je schoenen. Ja, is een fantastische metafoor.
Maar we snappen waar jij heen wil.
Ja. Nee, maar dan zeg maar... Oh, dat is mooi. Je zegt dus... Maar dan moet er een lijn van A naar B zijn. En die lijn kan bijvoorbeeld zijn... Ik deed dit en het vond ik zo fantastisch. Toen ben ik dat gaan doen.
Ja.
Maar als die er niet is...
Nee. En dat doen we dus ook veel in organisaties met mensen samen. Als er in een team iets niet lekker loopt of ze willen iets doen aan dat mensen sterker in hun schoenen komen te staan bij zelf richting bepalen in de loopbaan, dan vragen we mensen om van tevoren eigenlijk bepaalde vragen te beantwoorden die helpen met het schrijven van jouw verhaal. En daarna gaan we eigenlijk met elkaar in gesprek over dat verhaal of over die onderdelen om de rode draad eruit te halen. En dat heeft twee functies. Eigenlijk als je zelf met anderen samen reflecteert op jouw verhaal, wordt het veel duidelijker. Anderen zien dan ineens van alles en kunnen jou helpen met het vinden van die rode draad. Maar tegelijkertijd hoor je elkaars verhalen. En door elkaar te horen vertellen, zei eigenlijk Douwe net ook in zijn verhalen, ontstaat een soort begrip, ontstaat er meer empathie. En daar kun je veel beter door samenwerken of wordt de sfeer veel prettiger.
Ja, en dan kan je misschien ook beter snappen waar iemand nou goed in is, waar je hem of haar voor moet vragen. En waar je hem of haar niet voor moet vragen.
Ja, waar die niet zo goed in is. Begrijp je een beetje waar dat vandaan komt. Kan je daar meer begrip voor opbrengen. Ja.
En hoe kom je nou tot dat verhaal? Hè? Want jij zegt, wij stellen een aantal vragen. Maar die vragen zijn wel cruciaal, kan ik mij voorstellen.
Ja.
Want dat maakt nog... Als jij tegen iemand zegt, nou schrijf even het verhaal over jouw loopbaan op. Dan krijg je een soort... obligate cv. En daar worden we niet vrolijk van.
En de ene is er hartstikke goed in. Die heeft wel in 5 minuten verhaal. Maar de meeste mensen vinden dat best een lastige opdracht.
Ja.
Daarom hebben we het eigenlijk opgeknipt in allemaal losse stukjes. Allemaal vragen zoals bijvoorbeeld over die helden. Of over belangrijke momenten uit jouw leven. Of wat is een bucketlist met dingen die je echt graag nog een keer gedaan wil hebben. Of waar krijg je echt energie van. En we hebben allemaal oefeningen als dat je bijvoorbeeld een tijdje een dagboekje kan bijhouden. Over wat je nou leuk vindt in je werk. En wat je nou wat minder leuk vond in je werk. Zodat je wat duidelijker beeld krijgt van waar je van geniet of waar je enthousiast van wordt. Dus op dat soort, met dat soort oefeningen kan je helpen om stap voor stap wat dichter bij een coherent verhaal te komen.
Ja.
Ja, ik wil het niet meteen in de war gooien, maar ik ben toch
maar
wel
benieuwd. Maar je doet het toch.
Want we hebben het best wel over een positieve identiteit. Hè? Dus iemand die een, want de consistentie zit in het verhaal, dat je zegt, de connecting dots naar voren. Inderdaad, ik was schoenenontwerper en toen ben ik, of ik eerst schoenenverkoper en toen ben ik ze gaan ontwerpen. En daarna ben ik er een eigen merk van gaan maken. En dat ze zegt, dat is logisch. Maar er zijn denk ik heel veel mensen die niet zo'n sterke identiteit hebben die positief is, maar die dus negatief is. Dus ik zou wel willen weten hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Want inderdaad, je zegt het is belangrijk.
Maar, maar de eerste vraag is dat zo? Hebben veel mensen een negatieve identiteit voor hun gevoel?
Dat weet ik niet, maar ik denk voor die mensen die een negatieve identiteit hebben. Dus die niet vanuit dat vertrouwen handelen, maar vanuit... vanuit het gevoel, maar daar had het over.
Self-efficacy.
Self-efficacy. Waar ze bij van zichzelf denken. Ja, mijn gevoel zegt dat ik het niet kan. Ja, dus houden ze zich maar klein. Terwijl als ze erkend zouden worden, zoals Douwe eigenlijk ook zegt. In de hele mens, in al hun capaciteiten, wat ze kunnen. En dus uitgedaagd worden in nieuw gedrag. En dus zeggen, hey, kijk eens wat ik kan. Geloof ik heel erg dat het kan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan werkt. Als je dus minder positief over jezelf denkt. En eigenlijk dus die identiteit ook negatief is. En je jezelf klein houdt.
Ja. Ja, we komen dat bij klanten ook vaak tegen. Vooral als we het hebben over het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Dan zijn er altijd ook mensen die misschien niet zozeer een heel negatief verhaal hebben. Of iets minder dramatisch. Maar die zoiets hebben van, nou, ik zit hier en ik vind het wel goed zo. Dat is een heel ander verhaal dan, ik heb allemaal ambities en hier wil ik naartoe. En dat zet lekker aan tot allemaal gedrag en ontwikkelen. Heel veel mensen zeggen ook, nou, ik doe dit al 20 jaar en dat vind ik prima. Nou, niet dat dat verkeerd is. Hè? Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb dat alles geprobeerd en dat ging mis. En dat was heel negatief. Hè? Die hebben inderdaad wel echt een wat negatievere boodschap. En wat je zou kunnen proberen dan is niet zozeer de feiten van het verhaal te veranderen. Want dat kan niet. Hè? Iemand heeft iets meegemaakt. Maar wel hoe iemand dat verhaal framed. Hè? Je kan hele traumatische dingen meemaken. En vanuit iets traumatisch iets leren wat je helpt om de toekomst anders vorm te geven. Een traumatische ervaring of een hele negatieve verdrietige ervaring kan je ook sterker laten worden doordat je ander gedrag hebt geleerd. Of omdat je hebt geleerd dat je daar overheen kunt komen. Of dat je daar iets anders tegenover kan stellen.
Want, ja, zodat je connecting the dots kan doen van, hey, ja, dit was inderdaad vervelend, maar dat heeft er wel toe geleid dat... Dat doen we natuurlijk eigenlijk heel weinig. Hè? We kijken heel weinig terug. Misschien wel naar een gebeurtenis in ons leven, maar niet zozeer, oké, en wat is er daarna allemaal gebeurd? Oh, dan ben ik die tegengekomen. Oh, dat was eigenlijk wel... Ja, dat heeft me eigenlijk toch wel heel veel gebracht. En wat volgens mij wel fijn is, waar mensen best wel ook wel een beetje op mogen vertrouwen, is dat wij de toekomst natuurlijk bijna per definitie redelijk rooskleurig inzien. Hè? Wij zijn best wel positief over de toekomst als mens, diersoort.
Als we niet depressief zijn wel.
Ja. Als we niet depressief zijn, zijn we heel positief. En dat is maar goed ook, hè? Want ja, we weten dat we doodgaan. Nou, op dat gezellige einde. Nee hoor, dat gaan we niet. Ik heb, want ik vind het een leuke vraag. Op de, een van de vragen die jij noemde, Anna, was wat staat er op je bucketlist? Hè? Dus wat wil je nog graag doen? Waar je enthousiast van wordt? Nou, goede vraag. Ik wil heel graag weten wat het dan is. Eén ding.
Zou wel.
Je mag niet zeggen promoveren.
Nee, dat hebben we nu afgestreven.
Yes,
die hoeft niet meer. Nee, ik zou wel graag met fotografie iets willen doen. Mijn moeder kon vroeger altijd heel mooi fotograferen. Vooral van hele net geboren babytjes. En dan mocht ik altijd mee. Dan gingen we fotorapportage maken als ze net een paar uur oud waren. En ik heb nu zelf een kindje, dus daar kan ik nu de hele dag foto's van maken. Dus als ik ooit nog eens heel veel tijd over zou hebben, dan zou ik dat nog wel eens heel goed willen leren.
Oké, mooi. Ben je zelf fotograaf en denk je, ik kan Anna dat wel leren. Anna van der Horst even
bel.
Googlen. Dan kan je haar helpen. En dan gaat ze jou weer ergens anders mee helpen. Dat is toch mooi?
Ja.
Meneer de Bree?
Wat staat op mijn bucketlist?
Ja.
Ik zou nog wel weer eens... Nou, er zijn heel veel dingen op mijn bucketlist. Maar ik vind het moeilijk om te wensen. Dus dat is een dingetje.
Jij zou wensen dat je meer wil wensen?
Ja,
want daar kom je niet mee weg.
Ik merkte bij mijn kinderen. Mijn dochter kan dat heel goed. Die zegt wat ze wil en daarmee krijgt ze het ook. Ik vind dat lastiger. Maar dat heeft meer te maken met... ik zou nog wel weer eens een halve marathon willen lopen. Dat is lang geleden. Omdat ik, door allerlei redenen. Maar als dat weer zou kunnen, zou ik wel leuk vinden.
Ja?
Ja.
Oké, mooi. Nou, tot zover. Nee, dat is natuurlijk flauw. Hè? Dat moet ik natuurlijk zelf ook zeggen wat. Maar ja, dan horen jullie dat te vragen.
Glenn.
Ja, Pieter Jan.
Wat staat er nog op jouw bucketlist?
Ja... Nou, ik heb er wel iets op staan. Waar ik in mijn hoofd... ik ben sowieso natuurlijk nog een boek aan het schrijven. Maar het is niet echt mijn bucketlist. Want dat moet gewoon gebeuren. Dat is meer een soort... daar ben ik toch al mee bezig. Wat er op mijn bucketlist staat... is dat ik een keer een theaterprogramma wil maken... over hoe mensen in elkaar zitten. Over geluk. Zeg maar, daar waar ik zelf over geïntrigeerd ben. Omdat ik het zo'n leuk onderwerp vind. Omdat ik het ook zo nuttig vind voor iedereen om daar meer over te weten. Maar ik zou dat heel leuk willen verpakken. En dan wil ik mezelf eigenlijk ook dwingen om daar muziek in te doen. Dus ook erin te gaan zingen.
Mag ik dan meedoen? Ja. Lijkt me te gek.
Ja.
Ja, man. En dan, nou. Ja, het lijkt me echt heel leuk.
Nou, gaan we doen. Tot zover deze bijzonder leuke aflevering van People Power. Ik hoop dat jij dat ook vond met Pieter-Jan de Bree en Anna van der Horst. Je zal Anna volgend jaar vast wel weer horen. Want we gaan gewoon gezellig door met het leuke partnership met ELO. Omdat het een leuk bedrijf is met leuke mensen. Wat wil je nog meer? In de volgende aflevering van People Power is Mark Jansen te gast. Hij is Head of People Development bij de Rabobank. En hij komt praten over zijn visie en aanpak op het gebied van learning en development. Mocht je nou ons niet zo lang kunnen missen. En daar kan ik me alles voor voorstellen. Ga dan naar peoplepower.nl. Radio, dan kun je alle ruim 190 afleveringen beluisteren. En ik kan je ook zeggen dat op 17 december is de 200ste uitzending. En dan gaan we van 3 tot 8, gaan we 5 uur achter elkaar People Power maken, omdat er pas 200 zijn. Dus ik hoop dat je lekker blijft luisteren.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl